Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. De mensen hier in de kerk zitten stampensvol. Mooi om te zien. Ook de mensen online die meekijken. Wat fijn dat jullie ook deel uitmaken van deze dienst. We zijn aangekomen bij de vierde dienst in de reeks van de werken van barmhartigheid. Vandaag gaat voor onze dominee Herman Carlier. En ja, wat is het thema? Ik was naakt en jullie kleden mij. Nou, jullie zullen denken, wanneer is de laatste keer dat ik over straat liep en iemand naakt voorbij zag lopen? Nou, waarschijnlijk niet. Je kunt wel gedacht hebben, ja, Simon, die kerk was de laatste tijd zo warm. Ik kom wel bij de naakt in de kerk zitten, snap ik. Is wel raar. Maar goed. Maar vroeger in de dag was dat wel vaker het geval. Vroeger waren mensen zo arm dat ze ook daadwerkelijk naakt over straat moesten lopen. Dus een beetje context. Een gezegende dienst.
We gaan de drie gedeelten uit de Bijbel lezen. Helemaal uit het begin, het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 1 tot 11. Eigenlijk best een verdrietig gedeelte uit de Bijbel, want Adam en Eva, de eerste mensen, kiezen er eigenlijk voor om hun eigen gang en hun eigen weg te gaan en God terug toe te keren. En dan lezen we wat er dan gebeurt. Van alle in het wild levende dieren die de Heer God had gemaakt, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open. En ze merkten dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar en maakte er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ja, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En dan lezen we verder over de Heere Jezus in Johannes 19. De Heere Jezus gekruisigd wordt. Johannes 19, vers 1 tot 5 en 23 en 24. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, gegroet, koning van de Joden, en ze sloeg hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierp het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. En dan twee versen uit Matteüs 25, het Bijbelgedeelte waar we nu al 4 weken mee bezig zijn, over de werken van barmhartigheid. Matteüs 25, vers 34 tot 36. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Hey, jongens en meisjes, wie van jullie kent Sint Maarten? Wel eens van gehoord, Sint Maarten? Ja, waar kennen we die van? Zeg het maar. Wat weet jij van Sint Maarten? Wat vieren we met Sint Maarten? Wat ga je dan doen? Wie weet het? Zeg het maar. Ja, met lampionnen mag je langs de deuren en dan krijg je lekkere snoepjes, hè? Of misschien soms gezonde dingetjes, een mandarijntje of zo. En dat is eigenlijk al een heel oud feest, hè? Nou, ik heb een heel mooi verhaal over deze Sint Maarten. Toen hij nog geen Sint was, maar gewoon Maarten. Toen hij nog heel jong was. Hij was met 3 vrienden... op zijn paard op weg naar een stad. En het was koud. Zo'n beetje in november. Stormde, het regende. Echt zo'n gure dag. En het werd al bijna donker. Snel reden ze met hun paard naar de stad. En ze zagen dat de poort gelukkig nog open was. Dus ze wilden snel naar binnen. In een herberg zoeken. Waar een lekker vuurtje zou zijn. En het lekker warm zou zijn. Maar ineens stopte het paard van Maarten bij die poort. Zijn vrienden reden door, maar Maarten bleef daar maar staan op zijn paard. En hij denkt, wat is hier aan de hand? Hij trekt aan die teugels, kom op, we gaan gauw naar binnen, veel te koud hier. Maar dat beest bleef gewoon staan. Dus Maarten die ging maar eens even van zijn paard af en die keek eens rond. Waarom zou dat beest nou niet doorlopen? En toen zag hij het ineens. In een nisje van die poort zat een man te bibberen van de kou. Hij had amper nog kleren aan zijn lijf. Zo zielig en zo verdrietig. En Maarten aarzelde geen moment. Hij pakte zijn zwaard. Ja, dan wordt het spannend, hè? Wat gaat hij doen met dat zwaard? Nou, en hij pakte zijn eigen mantel, zo'n dikke mantel tegen de kou. En die sneed hij van boven naar beneden, hop, in tweeën. En er was nog een heel groot stuk over, zo'n grote mantel had hij. En daarmee bedekte hij die koude arme man. Zo, nu heb je iets om het lekker warm te krijgen. En Maarten ging de stad binnen. En die nacht kreeg hij een droom. Hij zag de Heere Jezus met die helft van die mantel om hem heen. En de Heere Jezus zei tegen die Maarten: Maarten, wat jij nou voor die man in die poort hebt gedaan, dat heb je eigenlijk voor mij gedaan. Nou, we hebben net een stukje uit de Bijbel gelezen over de Heere Jezus, die eigenlijk hetzelfde zegt, dat als wij mensen die geen kleren aan hebben weer kleren geven, zodat ze het warm hebben, dan heb je dat eigenlijk voor mij gedaan. Nou, sinds dat moment wordt Maarten Sint Maarten. Hij gaat geloven in de Heer Jezus en hij gaat hem volgen. En hij wordt er onbekend dat hij heel veel geeft aan arme mensen. En daarom vieren we elk jaar nog zijn feestdag, Sint Maarten, en krijgen jullie snoep. Nou, probeer maar een beetje in de preek die ik nu ga houden te volgen wat ik ga uitleggen over het kleden van mensen die geen kleren aan hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Naar schatting worden er wereldwijd 100 miljard kledingstukken per jaar gemaakt. 100 miljard per jaar. Dat is nogal wat, hè? Elk jaar weer. In Nederland is naar schatting 5.438.000 kiloton aan huishoudelijk textiel. Nou probeer ik uit te rekenen hoeveel is dan een kiloton. Dat is 1000 keer 1000. En dat maal 5438. Nou, ik kwam er niet helemaal uit. Gigantisch. Zoveel textiel in Nederland. Per persoon in Nederland gemiddeld 175 kledingstukken. Waarvan er 50 gemiddeld niet meer worden gedragen. Gewetensvraag. Heeft u ook 175 kledingstukken? Queen en ik hebben onze kasten weer eens een beetje uitgemest. En er kwam inderdaad nog wat nodige uit. Wat we een mooie bestemming hebben geprobeerd te geven. Maar ja, wat inderdaad niet meer paste bijvoorbeeld. Kilootjes erbij gekomen bij mij. En dat hing er maar, dat hing er maar. Onvoorstelbaar. Het is eigenlijk toch ook niet zo gek, hè, dat wij dus niet maar zo mensen in lompen en vodden of naakte mensen op straat tegenkomen. Het zou toch te gek zijn in een land waar de mensen gemiddeld 175 kledingstukken hebben, dat wij nog naakte mensen tegenkomen. Hoewel, je zal maar toch in de schuldsanering zitten. En alles boven echt een minimum bedrag moet je afdragen om je schulden af te lossen. Nou, dan blijft echt geen geld over om mooie kleding te kopen. En dan moet je het echt doen met wat je nog hebt of wat mensen aan je geven. Je zal maar vluchteling zijn. En je sjouwt al maandenlang door de wereld op zoek naar een plek waar je thuis mag zijn. En steeds heb je diezelfde kleren aan. Je hebt misschien van huis een klein rugzakje mee kunnen nemen met wat persoonlijke bezittingen en wat reservekleren. Maar dat is het dan ook. En maand in, maand uit zwerf je door Europa. En eindelijk vind je een plek waar je thuis mag zijn. Je kleren zijn versleten, vies en oud. En wat ben je dan blij als iemand naar je toe komt en zegt, loop maar even mee. Ik heb nieuwe kleren voor je. En je doucht en in je nieuwe kleren voel je weer mens. Je zou maar dakloos zijn. Omdat het een beetje misgelopen is in je leven. Ja, allerlei dingen die ineens gebeurden in je leven. En je hebt geen huis meer. Je kleren zijn je huis. Het enige wat je nog hebt zijn de kleren die je aan hebt. En niet alleen overdag heb je die aan, maar ook 's nachts. Je slaapt erin en 's ochtends word je er weer mee wakker. Je kunt je voorstellen hoe die kleren eruit zien. Wat is dan fijn als er een plek is waar je toch even naartoe kan gaan. Waar je even kunt douchen, kunt wassen. En waar je kleren weer gewassen kunnen worden. Toen ik 16 was, toen brak er bij ons brand uit in de kamer naast mij. Ik lag te slapen en de kamer naast mij stond in de brand. En eigenlijk best wel vind ik een wonder dat ik nog wakker geworden ben. En bedwelmd door de rook strompelde ik naar beneden. En even later stonden de brandweerlui onze huis te blussen. En ik stond buiten in mijn onderbroek. Dat was het enige wat ik nog had. En een jas van mijn moeder. En een paar veel te grote schoenen. En het was ook in november, december. Dus het was ook ijskoud. Ik herinner me dat nog heel goed. Ik had niks meer. Want al mijn kleren, mijn hele kamer was afgebrand. Dus al mijn kleren waren. Ik had alleen één onderbroek. En ik weet dat ik die nacht bij een vriendje heb geslapen in de buurt. En nou, dan kreeg ik kleren van hem. En de volgende ochtend ging ik met mijn zus, ik weet het nog precies, naar de HEMA kleren kopen. En ik weet nog hoe die kleren eruit zagen. Ik had weer een trui en een broek. Ja, dat kun je niet voorstellen, dat je helemaal geen kleren meer hebt. En ik weet nog precies wat ik toen voor nieuwe kleren kreeg. Wereldwijd. Denk eens aan al die steden die plat gebombardeerd worden. Nu in Oekraïne. Die mensen hebben niks meer. Denk eens wat er gebeurd is nog niet zo lang geleden in Syrië en Turkije, die aardbeving. Alles ingestort, alles weg. Die mensen hebben niets meer. Dus er kunnen wel 100 miljard kledingstukken in de wereld gemaakt worden. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die echt kleding nodig hebben. Goede kleding is er in overvloed in onze wereld. Maar komt het ook op de goede plek terecht? En hebben wij als kerk er ook oog voor dat wij er ook iets aan kunnen doen? Zorgen dat wie naakt is, wie geen kleding heeft, of alleen maar oude, versleten kleding weer gekleed wordt. Een bepaling uit het Oude Testament zegt, als je iemands mantel als onderpand neemt, nou, dan was die persoon natuurlijk heel arm, hè, dus die moest dan geholpen worden financieel. En zegt, nou wil ik wel een soort garantie, nou geef me je mantel, dan weet ik zeker dat je me terug gaat betalen. Maar die mantel moest je dan 's avonds teruggeven, want dat was nog de enige bescherming voor zo iemand. Hoe zal hij anders zijn lichaam beschermen als hij gaat slapen? U kunt het lezen in Exodus 22. Jacobus schrijft, is er een broeder of zuster die nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt? En een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm, eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoefte. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst met daden, is het dood. En samen zijn we sterk, denk ik dan, als gemeente, als kerk, om daar iets aan te doen, om te zorgen. Ik heb een mooi voorbeeld. Na die aardbeving in Turkije en Syrië heeft ons landelijk diaconaat via een organisatie, First Hope Association, geleid door Turkse christenen, steun gegeven aan het neerzetten van 7000 tenten in die regio, waar alles ingestort was. Elke tent heeft 4 babybedjes met beddengoed en dekens, 2 lampen en hygiënebenodigdheden. Elke week worden ongeveer de volgende goederen in dat gebied uitgedeeld. 3000 voedselpakketten, 100.000 liter drinkwater, 3200 hygiënekits, 1200 dozen met luiers, 49.000 broden, 2500 paar ondergoed en 1250 sets kleding elke week. De naakten kleden, ja, het lijkt misschien in onze samenleving zo ver weg. Maar ver weg of dichtbij, het blijft gewoon keihard nodig. En daarom die woorden van Jezus. Ik was naakt en jullie kleden mij. En als je dat voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, dan heb je dat voor mij gedaan. Heel praktisch dus, de naakten kleden. Maar achter wat Jezus hier zegt over die woorden, over naaktheid, komt natuurlijk wel een hele wereld mee. Want wat is nu eigenlijk naaktheid in de Bijbel? In onze moderne maatschappij is het eigenlijk helemaal niet meer zo vreemd, hè, om in je blootje te zijn, denk ik dan. We douchen samen na het sporten, vinden we niet gek. Gaat misschien naar de sauna. En heel veel kleding, zeker in videoclips, maar ook op het strand, heeft nu ook niet zoveel meer om het lijf. Naaktheid is in onze samenleving niet meer zo ongewoon en ongemakkelijk zoals het vroeger was. En zeker niet als die naaktheid vrijwillig is en ongedwongen. Maar wat nu als die naaktheid van ons in de handen valt van mensen die kwaad in de zin hebben? Sexting. Beelden van jouw blote lichaam die op het internet verspreid worden. Wat doet dat met je als je dat overkomt? Verschrikkelijk. Als je de verhalen leest van jongeren die daarmee worstelen. Het gaat nooit meer van internet af. Gevangenen in een gevangenis in Irak. Ik weet niet of je die beelden nog een beetje voor ogen heeft van 20 jaar geleden, die Abu Ghraib gevangenis. Van Amerikaanse soldaten die Iraakse gevangenen naakt een piramide lieten maken of aan een hondenriem voorttrokken. Verschrikkelijk. Joden die in de Tweede Wereldoorlog met veewagens naar de vernietigingskampen werden gebracht. Daar al hun kleren moesten uitdoen. En in kolonnes naakt naar de gaskamers liepen om daar om te komen. Mensen die iets fout hebben gedaan, die door de maatschappij worden afgeschreven, gecanceld, in social media worden afgebrand en tot op het bot worden gekleineerd. Alles van je leven ligt op straat. Je hebt niets meer om je achter te verschuilen. En als je zo een beetje naar dat woord van Jezus luistert over ik was naakt en je hebt me gekleed, dan kom je ook bij de gevoelswaarde erachter. Schaamte. Ontmenselijking. Er blijft niets van je over als je naakt bent. Alle waardigheid is weg. Schaamte. We hebben ontdekt net weer in Genesis 3... dat pas de wereld inkwam toen de mens zich van God afkeerde. Die schaamte om die naaktheid. De mens die zich verbergt voor God, die gauw van vijgenbladen wat kleren maakt. Want ik ben naakt, ik kan u niet meer onder ogen komen. Ik kan voor u niet meer bestaan. Wat verdrietig dat gebeurt. De mens bedekt zichzelf en vlucht voor God. We hebben gelezen over de Heere Jezus. Zijn kleren worden hem afgenomen. Hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd. Het bloed, het doet zeer. Hij krijgt een vale, versleten mantel aan en een riet in zijn hand als staf. En dan wordt hij bespot. Ha, de koning van de Joden, kijk eens hoe jij eruit ziet. Maar dat is nog niet ver genoeg, want uiteindelijk trekken ze hem ook die vale mantel uit. En Jezus wordt, zoals alle anderen in die tijd, naakt gekruisigd. Daar hangt hij te kijken. Alle waardigheid is hem afgenomen. Ontmenselijking. Daar gaat het over. Dat is de diepere laag, het gevoel, wat je je misschien ook zelf wel kunt voorstellen bij naaktheid. En wat is dan prachtig dat in de Bijbel die naaktheid van de mens ook onder ogen gekomen wordt. En dat de Heer God zelf die naaktheid weer bedekt. Dat hij in dat gevoel van weerloosheid en onmenselijkheid komt en ons onze waardigheid weer teruggeeft. Dat is een prachtig voorbeeld van die verloren zoon. Die met het geld van zijn vader erop uittrekt en het er doorheen jast. En uiteindelijk eindigt hij in diepe armoede tussen die varkens. En dan denkt hij, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Zit ik hier in lompen tussen die varkens? Ik heb niks te eten. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen u en de hemel. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn, maar laat me maar als een van uw dienstknechten zijn. En daar gaat hij. In lompen. Hij stinkt nog naar die varkens. Geen sandalen meer aan zijn voeten. Hij komt aangestrompeld. Maar het eerste wat hij doet, als die vader hem ziet, is die jongen in zijn armen sluiten. En het tweede wat die vader doet, is haal gauw een mantel voor hem. Een mooie mantel. En doe hem een ring aan zijn vinger. En sandalen aan zijn voeten. Want hij was dood. En hij leeft. Deze jongen. Die in zijn naaktheid bij zijn vader terugkomt. En zegt. Ik kan eigenlijk niet meer voor u bestaan. Hij mag weer mens worden. En zo is God in ons leven. Treffend beeld in de Bijbel is het beeld van de witte kleren in Openbaring. Als het er echt op aankomt dat wij volhouden om te geloven. Als die brieven aan die 7 gemeenten geschreven worden. Hou vol, wie overwint, die mag straks Gods heerlijkheid ingaan. Dan wordt dat beeld van die witte kleren ons voorgehouden. Kleren die je ontvangt als teken van reinheid. Je naaktheid wordt bedekt. En wees er doordrongen, staat er dan in de Bijbel, dat je dat ook nodig hebt. Heel indrukwekkend wat er staat over die gemeente van Laodicea. Die niet warm of koud zijn, maar lauw. Er wordt gezegd, u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. En daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd wordt en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. En zalf voor uw ogen, zodat u kunt zien. Laat u bekleden door God zelf met witte kleren. En je zult weer mens zijn. Ik was naakt en jullie kleden mij. En dat kun je pas in de diepte, zoals de Bijbel daarover spreekt, als je zelf door God rein mag zijn en die witte kleren mag dragen. Zo wil Jezus zelf voor u en voor jou ook de vervulling van zijn opdracht zijn. Ik was naakt en jullie kleden mij. Hij stierf naakt aan dat kruis, zodat wij rein en weer mens mogen zijn. Hoe je dat doet? Paulus zegt er iets moois over in Colossense 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, in goedheid, in nederigheid, zachtmoedigheid, in geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft. Zo moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Nou, zou jij dan de naakten om je heen ook niet kleden? Gewoon heel praktisch, te kijken wat iemand nodig heeft, dichtbij of ver weg. En daar samen je schouders onder te zetten. Maar ook, en misschien vooral, door de ander weer mens te laten zijn. Zijn waardigheid terug te geven in vergeving, aanvaarding, in zorg en in aandacht voor wie in de ogen van anderen afgeschreven zijn. Als je dat voor de minste doet, heb je het voor Jezus gedaan. Amen.